Dit is de Koffiecorner. Een podcast van RTV Noord over FC Groningen.
Aflevering 146 van de Koffiecorner is geen reguliere aflevering. Maar het gaat om een eindejaarsgesprek, een langer interview met een van de grootste voetballers die ooit in Groningen is geboren. En dan heb ik het natuurlijk over Arie Haan. Woont nu weer definitief in Spanje, is na jaren in Finsterwolde weer geëmigreerd terug naar Spanje. En ik praat met hem over van alles en nog wat. Het gaat over de dood, het gaat over FC Groningen. Hij bekend dat hij zichzelf twee keer bij FC Groningen heeft aangeboden, is nooit wat geworden. En hij geeft Danny Buijs vaderlijk advies mee. Moet wel bij gezegd worden, dit interview is opgenomen op de dag voordat FC Groningen bekend maakte dat Danny Buijs bezig was aan zijn laatste seizoen bij de club. Veel plezier met luisteren. Een prettige jaarwisseling. Doe voorzichtig allemaal. En we horen en spreken elkaar volgend kalenderjaar weer. Mooi. Mooi dat we met je kunnen bellen daar in Spanje, Arie. Zoals je weet zitten wij hier met de kerst weer in lockdown. Hoe is de situatie bij jou daar in Spanje?
Ja, de situatie nu in Spanje is wat ook een beetje moeilijker. Want de getallen stijgen ook hier. Maar in elk geval, als je hier gevaccineerd bent en je hebt een vaccinatiepas, dan kun je overal naar binnen. Zonder vaccinatiepas kom je ook in restaurants, et cetera, niet meer binnen. Mondkapje is overal verplicht, alleen buiten niet. Dus hebben we toch wel wat maatregelen. En ik moet zeggen, de Spanjaarden hier, die houden zich eraan. Dus wat dat betreft voelen wij ons wel redelijk veilig.
Zijn Spanjaarden een ander soort volk dan Nederlanders?
Ja, dat sowieso. Hè. Wij kennen onszelf veel beter. Ik bedoel, dat weten we van onszelf, dat wij nogal eigenwijs volkje zijn met elkaar. En dat we alles vaak veel beter weten als een ander. En hier wordt er meer toch direct gevolg gegeven aan wat er aan de hand is. Terwijl toch de burgemeester of de leider van het departement hier, is Valencia, die zegt hij wil geen lockdown. Hij wil eigenlijk, hij zet in op de boosters, dat iedereen maar ingeënt is.
Ja, ja. En jij hebt dus nog geen booster gehaald, maar wilt hem wel graag?
Nee, ik heb wel een booster gehad. Die heb ik al 3 weken geleden gekregen.
En je volgt een beetje het nieuws hoe het in Nederland gaat, hè? Of eigenlijk niet gaat?
Ja, maar goed, dan ben je altijd dichtbij met de vrienden en met alles en nog wat. En dan hoor je alleen maar geen leuke verhalen eigenlijk, eerlijk gezegd. Het is tweede jaar op rij dat je echt geen kerst kunt vieren. Dit is echt onwaarschijnlijk.
Ja. Hoe kijk je daarna, zo vanuit Spanje daar, als je kijkt naar Nederland en de situatie hier?
Nou, dat wij er een stukje beter voor staan als in Nederland. En dat het eigenlijk in Nederland altijd maar met, een stukje dat mag weer en dat mag het weer niet. En daar hebben we toch veel minder last van hier. Het loopt wat soepeler. Ook het inenten. Je gaat er naartoe, je wordt ingeënt, zak. Geen enkel probleem verder. Het gaat mooi op leeftijd. Het is nu de mensen van boven de 60 worden nu allemaal geënt op dit moment. Je kunt er naartoe gaan, je hoeft geen afspraken maken. Dus wat dat betreft loopt het allemaal toch wat soepeler.
Ja. Hoe is het leven, even los van corona, hoe is het met Arie Haan?
Nou, met Arie Haan gaat het goed. Ik bedoel, laat zo zeggen, hij heeft nooit te klagen gehad. Maar op het moment dat je naar pensioen gaat, heb ik altijd gezegd, moet je leren om niks te doen. Want dat is ook heel moeilijk. Want van de ene dag op de andere dag sta je niet meer op het veld. En dan ben je met andere dingen bezig. Ja, en dat is ook weer iets nieuws. Maar intussen ben ik wel aan gewend. En we zoeken altijd wel iets, dat we iets te doen hebben op een dag. Wat het ook is.
Ja, en wat voor dingen doet Arie Haan dan op een dag?
Ja, je kunt een keer een partijtje golf spelen. Je kunt met vrienden een dagje op stap gaan. Je kunt vrienden bezoeken. Ik heb hier ook een aantal vrienden in deze kant van Spanje die hier wonen. En er staan nog wat dingetjes op het spel. Ik heb Johnny Rep en Ruud Krol en Blankenburg die wonen wat zuidelijker. Ik heb het idee dat ik die in januari eens even op ga zoeken. Gaan we daar even naartoe. We zijn vorige week, of 3 weken geleden, nog kort op Tenerife geweest. Dus je bent gewoon lekker bezig eigenlijk alle dagen.
Ja, het leven bevalt je wel?
Ja, dit is, gaat uitstekend zo. Ik bedoel, hier thuis is het prima in orde. Je gaat inkopen. Ja, je bent gewoon lekker bezig. Ja. Zonder dat je moet eraan denken wat je allemaal nog zou moeten doen. Want eigenlijk moet je niks meer.
Nee. Is dat ook dat laatste wat jij noemt? De reden dat jij ja, eigenlijk nooit echt in de voetballerij als nou, analist of columnist... Van Hanegem schrijft elke week nog een stuk in de krant... dat je dat soort dingen, dat je daar gewoon helemaal bent uitgestapt?
Nee, ben ik eigenlijk niet uitgestapt. Maar je moet daar rekening mee houden. Ik ben nooit in Nederland. Ik ben vanaf 1975 ben ik 2 jaar in Nederland geweest. Dus om me te bemoeien met het voetballen was toen in de tijd Feyenoord.
Ja.
En voor de rest heb ik eigenlijk met de hele Nederlandse voetbalcultuur... heb ik helemaal niet zoveel te doen. En je weet uit het oog, uit het hart vaak. Hè? Dus wat dat betreft kan ik me wel voorstellen dat ze niet... En je moet ook denken, er zijn geen... Ja, oké, okay, Van Hanegem heb je nog. Dat is een van de hele oude die nog een kolom schrijft. Want de rest is allemaal veel jonger natuurlijk.
Ja, nou, dat is waar. Dat is een van de redenen dat we met jou spreken... De verloren zoon Arie Haan kwam terug naar het noorden... naar zijn geliefde Finsterwolde. Dat was een beetje het gevoel jaren geleden. Want je ging daar wonen, je had daar een prachtig huis... en met je Chinese vrouw ging jij je daar vestigen. Waarom koos je ervoor om terug te gaan naar Finsterwolde?
Om het gewoon heel duidelijk te zeggen en te zien... is het eigenlijk ook een kwestie van toen was mijn moeder... die in een verzorghuis lag, die moest dan uit haar woning. En als ik dan in een tijd kwam, dan was ik op bezoek bij mijn moeder. Maar dat ging niet meer. Dus dan ga je op zoek. Wat ga ik doen? Moet ik steeds in een hotel kruipen als ik bij mijn moeder op bezoek ga? Nee. Toen heb ik dus het idee gehad om een huis te zoeken. Voor die periode dat mijn moeder dus in het hospitaal of in het verzorghuis was. En op een gegeven ogenblik overlijdt je moeder. En toen had ik al een huis gekocht. Dan woon je daar en ik heb er heel prettig gewoond en ook met de vrienden enzovoort enzovoort. En je moet er ook even over nadenken dat je doet dingen in je leven die ook gericht zijn op jou, op het moment dat je geen geld meer verdient. Dus je moet er wat investeren in de toekomst. Hoe doe je dat? Dat kun je doen met alles via de banken doen, dat kun je via de actiemarkten doen, dat kun je via immobiliën doen. Dus ik heb ook een stukje gekozen toen voor een soort zekerheid. Immobiliën. En vandaar, op een gegeven ogenblik zijn de prijzen in Nederland de pan uitgeschoten. Dat ik zeg van, dit is nog een leuke meenemer voor mij. Want ik had een huis in Spanje. Ik hoefde dus geen nieuw huis te kopen. Dus heb ik gezegd van, als ik één van de twee huizen ga verkopen, dan is dat voor mijn pensioen. Ja. Dat is een beetje zo wat ik opgebouwd heb. De een doet het via de actie, de een doet het via verhuring of wat dan ook. En ik had gewoon 2 panden.
Ja.
Vandaar dat ik een heel mooi bord kreeg van Finsterwolde. En toen heb ik toch met pijn in het hart eigenlijk afscheid genomen. Want ik heb altijd gezegd, of ik nou een gulden krijg voor het pand, voor de villa of 1 miljoen, gaat altijd zeer doen.
Ja, maar ik hoor jou nu over bedragen en investeringen, maar je noemt ook je moeder. Ik neem toch aan dat de menselijke kant, om het zo even te zeggen, nog wel iets zwaarder woog?
Ja, nee, maar mijn moeder is intussen 5 jaar overleden. Dus wat dat betreft was ik... En ik ben enig kind en ik heb dus nog wel wat vrienden daar, maar geen familie, laat ik het zo zeggen.
En het feit dat je toch bij de laatste jaren van jouw moeder kon zijn... wat voor gevoel heb je erbij?
Fantastisch gevoel. Want ik was ook altijd in die periode... minimaal elke 3 maanden was ik zeker wel in Winschoten... waar zij woonde, was ik daar gewoon. En ook als ik in China was... dan vond ik altijd wel weer de tijd om daarheen te gaan. Dus de binding met het noorden, met de Winschoten en de omgeving, zeg maar Oldambt, heb ik nooit verloren. En die ga ik nu ook niet verloren, laat ik het zo zeggen. Want het is gewoon die geboortegrond.
Ja.
Dus wat dat betreft, dat gevoel hou je wel altijd. Maar ik moest een keus maken op een gegeven ogenblik. En de keus was niet zozeer dat ik zeg van, ik wil absoluut naar Spanje. Nee, ik heb eigenlijk gewoon gezegd van, ik ga een van de twee verkopen, zodat mijn pensioen er zeer goed uitziet in de komende jaren. En nou, dat was dus op dat moment Finsterwolde.
Ja, en je zei ook toen we hier elkaar een tijdje geleden kort over spraken, om even de afspraken te maken voor dit interview, zei je ook, en dat is me wel bijgebleven, zei je, het is weer tijd om voor mezelf te kiezen. Hoe bedoel je dat?
Ja, nee, goed. Je hebt dus vrienden waar je veel voor doet. Er zijn die ook wat terug doen. Maar er zijn ook momenten dat je in jezelf moet gaan en zeggen van, wat is het belangrijkste voor mij? Ja. Persoonlijk. Nou, en dat is dus eigenlijk dat ik tot het einde van mijn dagen, dat ik een goed leven kan leiden ook. Dat wil zeggen ook financieel. Het is dus niet zo dat je dus oud voetballer bent. Wij hebben wel aardig verdiend, maar dat kun je niet vergelijken met vandaag. Dus wij moeten ook kijken dat we tot het einde van de dagen, dat we een fijn en in hetzelfde leven kunnen voeren wat ik altijd gedaan heb.
Ja, nou ben jij, ruim 2 jaar geleden was jij te gast in de 50ste aflevering van de Coffee Corner, waar we jou nog steeds dankbaar voor zijn, want het was een hartstikke leuke ochtend met jou en een leuk gesprek. En ik heb daar nog even, ik moest daar direct aan denken, een klein fragmentje, waarin jij vertelde hoe jij met jouw Chinese vrouw, die alleen maar miljoenen steden heeft meegemaakt, toch dat platteland opging bij Finsterwolde om naar een huis te zoeken. En dat, nou ja, dat had nogal wat wrijving. Had dat, omdat zij dat natuurlijk niet gewend was. Even een kort fragment van toen jij vertelde hoe die zoektocht precies te werk ging. Luister even mee.
Ja. En in Finsterwolde moest ze zeggen helemaal thuis.
Ja, want dat vraag ik me wel af.
Ik kan er wel een verhaaltje over vertellen.
Ja, tuurlijk.
Want toen ze kwam, ik was op zoek naar een huis. Omdat mijn moeder was toen in een verzorghuis. En toen heb ik gezegd van, ja goed, als ik hier dan ben, heb ik niet in een hotel zitten. Dus ik wil een huis, niet te duur, een beetje zo gewoon, dat ik eigen stekje.
Hebben we het over 10 jaar, of hoe lang
geleden? Nee, dat is niet zo lang geleden. Dat was in 2014 ben ik ermee begonnen.
Oké. Okay.
2014. Ja. Ik zeg van, dan wil ik dus wel mijn eigen stekje hebben. In elk geval had ik wat uitgezocht, in Finsterwolde. En toen komt zij, heb ik afgehaald. Ik zeg, kom, ik wil je laten zien. En ik rijd dus naar Finsterwolde. Toen was het alleen maar ruzie in de auto. Waar ga ik naartoe? Dit kan helemaal niet. Daar moet je kijken, waar komen we terecht? Einde van de wereld. Weet je wel. Zo. Ja, als je uit Peking komt. Ja. Met 25 miljoen. En dan kom je ineens in Groningen, platteland. En ik zeg, weet je wel. En de huisje gezien. En toen was het, nee, dat kan helemaal niet. Weet je wel. En toen ben ik, heb ik met die vent afgesproken. Ik zeg, binnen volgende week ook? Ja, volgende week ook. Ik zeg, oké, kom ik weer. En dan ben ik elke dag even van Winschoten naar Finsterwolde gereden. En dan wordt het elke dag wordt het korter. Het wordt korter. En uiteindelijk zeg ik, ja, het is toch wel, ze hebben het hele huis opgeknapt. En nu is ze gelukkig daar. Ze is er meer happy als in Spanje, moet ik zeggen.
Ja, Arie, is toch confronterend.
Ja.
Vooral dat laatste.
Ja, nee, maar dat geldt wel, dat geldt wel. Maar weet je wat het is? Zij kan in Nederland, kon zij met Engels kon ze uit de weg. En daar kon ze zich om, ja, met de mensen praten. Maar in Spanje ligt dat een beetje anders, ligt een beetje moeilijker. Het is niet zozeer het huis, het is meer de omgeving. Ik heb net vanmorgen weer een kleine conversatietje gehad, dat ze Spaans gaat leren, weet je wel. Dan kunnen ze zich veel beter met de mensen onderhouden. Ja. En dat was eigenlijk meer het punt. In Spanje kan ik bijna niet met niemand praten. En hier kan ik praktisch in Nederland dus, waar iedereen praktisch Engels spreekt, was natuurlijk een pluspunt. En dat Spaans is op dit moment nog een minpunt voor haar.
Ja. Dus ik kan me zo voorstellen dat het besluit, denk ik, maar praat ons er alsjeblieft over bij, dat het besluit ook niet zomaar is genomen.
Nee, wat ik tegen je zeg, hoor. Ik had toen, op dat moment had ik echt 2 huizen in de verkoop. En ik heb echt gezegd, maar kijken, ik ben net 73 geworden, dus we moeten om ons oude dag denken, et cetera. 2 huizen, het reizen en alles. Ik was ook in Finsterwolde gebleven, was ook geen enkel probleem geweest. Prachtig huis. De mensen die er nu wonen zijn waarschijnlijk wel heel erg gelukkig met hun huis. Het is een mooi huis. Maar ik had al heel lang in Spanje, had ik dus ook een mooi optrekje. Dus het was eigenlijk moeilijk kiezen voor mij zelfs. Waar ga ik eigenlijk naartoe? Ja. En uiteindelijk was het eigenlijk een vraag van welk huis voor een leuke prijs het eerste verkocht wordt.
Ja, dus financieel is dit de beste keuze. Maar als ik even terugdenk aan die uitspraak van jou, ze is meer happy in Finsterwolde dan in Spanje. Is het dan ook niet een beetje een egoïstische keuze van Arie Haan geweest?
Nee hoor. Het is gewoon een kwestie van... En dat was hetzelfde als wij toen ik het kocht. Toen moest ik het ook verschrikkelijk overtuigen. En dat is heel goed gelukt. Ik denk, dit lukt ook wel weer.
Okay. En heb je nog tips voor mannen die hun vrouw toch lastig weten te overtuigen? Hoe doe je dat?
Nee, dat is niet. Nee, dat ligt vaak aan de vrouw, hè. Ik bedoel, als ze niet overtuigd wil worden, dan kunnen die overtuigen.
Dat klopt. Nou heb jij even terug naar jouw periode hier in Finsterwolde. Nou heb jij jouw moeder natuurlijk van dichtbij meegemaakt. Haar laatste periode, ze is dus overleden. Je hebt de dood dus ook van dichtbij gezien. Nou, er zijn veel oud-ploeggenoten van jou die er niet meer zijn. Je stipte net al een aantal namen aan. Denk jij zelf veel na over de dood?
Nou, gelukkig niet. Maar kijk, iedere keer weer als er iemand overlijdt in jouw directe omgeving waar je mee te maken hebt of te maken mee hebt gehad, dan komt wel het gevoel. Dan denk je, jongen, wanneer ben ik aan de beurt zo ongeveer, weet je wel? Zeggen, hoe lang ben ik er nog op deze aardbol? Want het komt wel erg dichtbij langzaam. En het komt vooral dichtbij als mensen rondom jou die bij je mee te maken hebben en de een... die je liever hebt als een andere, dat komt er nog een keer bij, dat je dan toch wel een gevoel krijgt van jongen, hoe lang gaat het nog duren?
Ja, hoe lang gaat het nog duren, Arie?
Ja. Wie zegt het? Ik zou het niet weten. Maar goed ook dat je niet weet.
Nee. Maar even daarop voortbordurend, nu dus weer de definitieve keuze gemaakt om je in Spanje te vestigen. Het zou dus zomaar kunnen, Arie, dat jij... En laten we hopen dat het nog lang duurt, maar dat jij overlijdt in Spanje.
Tja. Dat is ook, je kunt overal overlijden ter wereld. Dat kan altijd gebeuren, ieder moment. Je hebt het nooit in de hand. Want je gaat dus niet op een bepaalde plek zitten terwijl je zegt van nou, het is aan mijn einde. Nou, daar is een olifant. Dat ze dus een plaats op zoeken waar ze dus voelen, we gaan sterven. En dat hebben wij dus niet als mensen. Dus het is niet zo dat je dan dat je daar zorgen over maakt.
Nee. En het klinkt heel raar en een beetje morbide, maar mocht het in Spanje ooit gebeuren, dan zou je daar ook gewoon vrede mee hebben, omdat je daar ook thuis voelt.
Ja, tuurlijk. Ik heb... Kijk, ze kunnen dus verschillende dingen doen. Ik moet dus nu... Wat ik ook moet gaan doen is in Finsterwolde en Winschoten... moet ik mijn vader en mijn moeder, die moet ik nu gaan verstrooien. Want daar heb ik een grafje voor gemaakt. Mijn moeder wou in de tijd al dat ik er zou gaan verstrooien. Met mijn vader samen. Mm-hmm. Want ze zegt, je bent er toch nooit. Weet je wel, te weinig. Als ik er niet meer ben. Ja. Nou, daar heb ik... Omdat ik net een huis gekocht heb, dat doen we dus niet. Zodat je dus altijd nog even naar het graf kunt. Ligt nu ook weer een beetje anders. Dat wil zeggen, dus, dan moet ik erover na gaan denken. Van een vriendje van me nu, die houdt het bij. Maar in elk geval, als ik er dan ben en niet te vaak kom... dan moet ik erover nadenken dat ik dus wat ze ooit tegen me zei... dat ze verstrooid me worden, dat mijn vader. Dat ik dat moet gaan doen en dan het graf gaan opheffen natuurlijk. Dat zijn toch allemaal dingen waar je mee bezig bent.
Ja. Hoe moeilijk is die keuze?
Ja, die is niet zo moeilijk. Van ze heeft mij gevraagd. Ik heb eigenlijk uiteindelijk, omdat ik woonde er toen, dat ik zeg van nee, ik doe het niet. Ik wil nog een plekje hebben waar ik naartoe kan.
Ja. Trouwens, jij zegt dat nu, dat jouw moeder dat tegen jou zei, hè? Van verstrooi mij maar, want je bent er toch nooit, zeg maar. Ik vind dat best wel een harde uitspraak als buitenstaander. Hoe kijk jij daarnaar?
Nee, ik bedoel, mijn moeder, zij bedoelde te zeggen, als ik er niet meer ben, dan ben je er niet. Ja. Dan ben jij niet in Winschoten. Ik was vanaf 75, ik ben 67 het huis uitgegaan naar Amsterdam. Daar ben ik al regelmatig teruggekomen. Maar ik ben dus niet echt groot geworden in het met de tienerjaren en als 20, weet je wel, in de streek. Dat ben ik dus niet. En zij heeft dus altijd het gevoel gehad, die komt nooit meer terug. Dus dat wil zeggen, als ik er niet meer ben, ja, dan komt hij er nooit meer. Dus dan is het beter dat je mij maar verstrooit. Ik vind het eigenlijk prachtig wat ze zei.
Ja. Heb jij voor jezelf daar ook al een keuze over gemaakt?
Ja, ik word gecremeerd.
Jij wordt gecremeerd, ja. En waar dat dan is...
Maar die keuze heb ik al gemaakt toen was ik 20.
Ja, en, maar dan komt daar dus as uit. En waar gaat die as dan eindigen, verstrooid worden?
Nou, goed, weet je, dat ligt een beetje aan de kinderen weer wat ze willen. Want ja. In Nederland, bijvoorbeeld, wat je ook doet, dan kun je je as bewaren. Je kunt het strooien, je kunt het in ringen zetten, je kunt het, weet ik veel, op je schoorsteen zetten. Dus dat ligt niet aan mij. Dat ligt dus eigenlijk aan de kinderen wat die ermee willen.
Ja. Vind je het raar om over dit soort dingen te praten?
Nee hoor, nee. Want ik heb eigenlijk met een hele goede vriend van mijn ouders... die op een gegeven ogenblik in de hospice zat... en die vroeg om te sterven dus, hè. Met de hulp. Daar heb ik met hem gepraat. En dat was dus ook een gesprek. Na afloop, ik loop naar buiten. Ik zeg, waar hebben we het over gehad? Waar ik op een gegeven moment zeg, je wil ons gaan verlaten. Ik zeg, waarom doe je dat? Ik zeg, je ziet er prima uit nog. Weet je wel? En waarop hij zegt, nee joh. Ik zeg, van binnen ben ik helemaal verrot. Die was 85, 86. En hij zei, ik ben van binnen helemaal kapot. Dus je kunt over die dingen open praten, vind ik wel. Want het is een deel van het leven natuurlijk... wat je gedeeltelijk niet eens in de hand hebt wanneer het gebeurt.
Nee. Wat mis je het meest aan Finsterwolde? Het leven wat je daar een paar jaar hebt gehad?
Wat je mist... missen doe je eigenlijk niet zoveel. Want, je kunt alles, zou je, dus bijvoorbeeld, ik had mijn vrienden bezoeken. Ik bedoel, dat deed ik, als ik in Finsterwolde was, deed ik dat ook. Ik zag ze ook niet elke dag. Dus die zou ik allemaal nog kunnen bezoeken. Dus wat je nou werkelijk, zeg je van, als ik foto's kijk nu naar het huis en naar de tuin, dan zeg ik, het zag er wel mooi uit. Dat was prachtig. Prachtige straat. Het was al mijn jeugdstraat, ja. Ik bedoel, toen ik als kind geboren ben daar... was dat de straat, ik zei, hier zou ik ooit willen wonen. Dat was 10 jaar, 12, 15, weet ik veel. Dat heb ik altijd gehad. En die straat heb ik achter mij gelaten. En ja, goed, dat is toch... die straat blijft altijd in mijn gedachten. Met die bomen, die mooie bomen die dan bloeien en dan in de herfst. Nee, prachtige straat.
Maar ja, je hebt het net verteld, hè, waarom je weer terug bent gegaan. Maar als ik toen ik hoorde dat Arie Haan terugging naar Finsterwolde... en ook de reden natuurlijk, maar ik dacht... ja, dit is ook wel gewoon een mooi boek. Gewoon een mooie verhaallijn. De wereldburger die overal heeft gewerkt... de meest bijzondere dingen heeft gedaan en meegemaakt... en keert dan weer terug naar Finsterwolde... met zijn vrienden daar aan de bar te zitten. En ik dacht, dat is dan ook het einde van het verhaal. Maar kennelijk weet jij er toch weer een hoofdstuk aan vast te plakken, Arie.
Ja, maar dit stukje verhaal waar ik nu zit, bestond eigenlijk al, hè?
Ja, dat klopt.
Dus dat was er wel. Ik bedoel, het was niet zo dat het helemaal nieuw is, nou, wat ik doe. Het is een deel van mijn leven hier. Ja, hoe moet ik het zeggen, joh? Ik ben hier ben je ook twee keer getrouwd geweest. En mijn ex-schoonouders wonen eigenlijk naast mij. Want dat is eigenlijk de reden in de tijd geweest dat ik het hier gekocht heb. Ja. Dus het had ook een heel verhaal daar vast.
Ja. En ze zitten hier niet nog steeds op je dak, hè?
Nee, hoor, ze zijn heel vriendelijk in dit.
Oké. Even kijken. Laten we even naar de actualiteit ook gaan. FC Groningen. Volg je het nog een beetje? Want dat deed je wel redelijk, maar nu?
Ik heb net een beetje een vreemd stukje gelezen... of meegekregen van de trainertje, van Buis. Dat hij dus toch niet op één lijn zit met de leiding. En dat is natuurlijk geen goed verhaal.
Nee. Nou zeg jij trouwens trainertje. Is dat omdat René van der Gijp ook altijd...
Nee, dat komt omdat hij nog zo jong is.
Oh. Oké. Okay.
Nee, nog zo jong.
Want,
hij doet het op zijn manier. Hij doet het... ja goed, en als je dan in Nederland kijkt... dan ja, die hebben overal kritiek op natuurlijk. Dat is nog wel eens wat te schreeuwen staat aan de lijn... Maar ik kan je ook verzekeren dat spelers op een bepaald niveau hebben dat nodig, wat hij doet. En dat weet ik van mijn eigen spelers. Als je een heel goed elftal hebt, die regelen veel zelf. Weet je wel, in het veld, dan roep jij 2-3 keer wat aan een van die belangrijke spelers van jou. En dan begrijpen ze wel wat het over gaat. Maar andere spelers die een beetje ander niveau hebben... Ik denk bijvoorbeeld ook in Groningen. Die moeten ook weten dat jij met hun bezig bent. En dat is dus aan de zijlijn. Als ze daar te veel last van krijgen... betekent dat ze niet goed doen. Weet je wel, dan ergeren ze zich eraan. Maar als ze dat goed doen bij de trainer daar aan de lijn, die wil ze gewoon helpen. Het is niet zo dat hij altijd met kritiek is. Hij wil helpen aan de lijn. En daarom vind ik het wel mooi wat hij doet. Van de, je hebt wel heel veel mensen, ja, wij hadden geschreeuw langs de lijn. Nou, die dat zeggen, die hebben nog nooit geen trainer gespeeld. Die hebben geen idee.
Nee. Dus eigenlijk is Arie Haan wel fan van de trainer Danny Buijs?
Nee hoor, dat doet hij prima. Ik vind dat hij prima doet.
Ja. En als jij nu die kwestie zo leest, want het is leuk dat je het leest, want dan heb je dus RTV Noord toch nog een beetje op je telefoon staan, zeg maar.
Ja, ja.
Die kwestie tussen... nee, ik moet het anders zeggen. Je hebt altijd een technisch directeur en je hebt een trainer. En dat botst toch altijd wel een beetje. Jij hebt het vast ook meegemaakt.
Ik kan je dus rustig zeggen. Ik heb het heel erg meegemaakt.
Ja.
Het is gewoon zo. Als er een nieuwe technisch directeur komt en de trainer zit er al een poosje en heeft succes gehad, Dan dat in principe wil de technisch directeur altijd zijn eigen mannetje plaatsen. Vandaar kan hij mee overweg, dan kan hij een beetje de baas spelen. En dat is vaak zo als er een trainer wat langer zit en dan komt een nieuwe. Ja, die trainer die is goed bezig geweest en die laat zich niet altijd de wet voorschrijven van een nieuwe man die komt. En ik heb het meegemaakt in Stuttgart met de grote, ja, de lange. Hij was niet zo groot, hij was alleen maar lang met koppen. Die Dieter Heuners.
Ja.
Dus ik was een half jaar was hij er. En waarop mijn, hoe noem je dat? Hij was dus technisch directeur, had je dan een algemeen directeur. De algemeen directeur zegt tegen mij, toen hij kwam, het is niet allemaal goud wat blinkt. Ik zei, nou, dat weet ik genoeg. Weet je wat zo?
Ja.
Dat hou je... Kijk maar overal. Het is zelden dat als een nieuwe trainer... Als er een trainer langer zit en er komt een nieuwe directeur... dan kun je er gif op innemen dat de trainer er niet lang meer is.
Nee. Dus eigenlijk denk jij ook dat Buijs nu aan zijn laatste seizoen bezig is?
Dat weet ik niet. Dat kan ik niet bepalen. Ik zeg alleen maar, er zit dus ruis op de lijn, wat ik dus lees.
Ja.
Heel duidelijk. En ik herken het dus gewoon dat je dus een... Van Vladeren is dus later gekomen dan het Buijs er was.
Ja, ja. En wat vind jij van dat de doelstelling, zeg maar... Dat de neuzen niet dezelfde kant op staan? En of de trainer nou meer wil dan de technisch directeur of andersom... dat doet er even niet toe, maar in dit geval eist de technische leiding van de club... dus meer dan dat de trainer realistisch vindt. Wat vind je daarvan?
Ja, het is heel moeilijk te zeggen. Ik zo goed ken ik de groep van Groningen. Ik zie ze af en toe voetballen. Beetje moeilijk. Ze scoren wat moeilijk. En als je dus, wat hij ook zei... Als je tegen NEC en tegen PEC 4 punten meer pakt... wat eigenlijk normaal zou zijn... Ja, dan praat je hier niet over. Dan heb je over 2 thuiswedstrijdjes... waar je 2 keer 1-1 speelt. En dat je dan met 4 punten meer... moet je maar kijken waar je staat.
Ja. En het vader...
Dus het kan dus, laat ik het zo zeggen, het kan dus wel.
Ja.
Maar ik vind gewoon dat je dat intern gewoon even moet regelen... en zeggen van, luister, wij samen willen we dat. Maar daar moeten we voor vechten. Het is niet eenvoudig, want de andere clubs willen het ook.
Ja.
Ik bedoel, je kunt het anders formuleren.
Buijs is een jonge trainer. Zegt zelf ook nog vaak genoeg... ik moet zelf ook nog veel leren, ik maak ook fouten... wat is de belangrijkste vaderlijke tip die Arie Haan Danny Buijs kan meegeven?
Niet lullen over je fouten. Je maakt geen fouten.
Oké. Nou, ik
dat moet niet, want hij zegt in het verhaal, weet ik wel, zeggen, ja, het kan zijn dat mijn laatste jaar is. Dat zijn teksten, dan ben je al weg. Ik bedoel, dat moet je niet doen. Dan geef je de groep weer een vrijbrief. Want de trainer gaat toch weg en hij gelooft er niet meer in. Het is een heel moeilijk vak, hè. Ik bedoel, ik heb altijd gezegd... je bent eerst je eigen persoon. Dat is Buijs. Of het is Haan. Nou, dan heb je te maken met je spelers. Je hebt te maken met je staf. Je hebt te maken met de fans. Je hebt te maken met je voorzitter. Je hebt te maken met de pers. Weet je hoeveel dingen je in het gareel moet houden als trainer... dat het goed gaat. Dat het een beetje rustig is. Ik zeg, ja, dat is niet eenvoudig.
En hij legt zijn lot ook voor een deel in handen van de supporters en de vrijwilligers. Hè? Wat vind je daarvan?
Ja, dat moet je ook niet doen. Ik heb altijd, op het moment dat ik dus... ik heb altijd gezegd ook, hè, wat je wel ziet in de voetballerij... dat de fans willen je niet. En hoor je mij nog?
Ja, ik hoor je, zeker.
Ja, want er komt een telefoon tussendoor, maar dat maakt dus niet uit. Wat hebben we het er net over? Over het publiek. Ik moet zeggen, het publiek is een beslissende factor. Je weet dat de voorzitter van Real Madrid heeft ooit tegen de trainer gezegd: luister, ik ontsla je niet. Dat doen die mensen op de tribune hier. Ja. En dat is zo. Bij Feyenoord heb ik het ook meegemaakt. Op een gegeven moment, het ging eigenlijk goed bij Feyenoord. We stonden tweede, derde. Waar we de Champions League speelden en weet ik veel alles. En toch, er komt een beweging op gang. Nou ja, goed, die zet zich af dan tegen de trainer. Want dat is een zwakste schakel. Dan heb je de fans, dan heb je de pers. En ook de voorzitter soms ziet dat er goed gewerkt wordt. Maar hij kan het gewoon niet houden. De druk wordt te sterk van buitenaf. En dat ben je ook gezien. Dus het is een werken in de openbaarheid, zoals het voetbal eigenlijk is. Ja. Het is iedereen zichtbaar wat je doet. Elk woord wat je zegt wordt op een weegschaal gelegd. Elke uitslag wordt positief of negatief beoordeeld. Het is maar een vak. Ik bedoel, dus dan moet je dus staande proberen te houden. En je lot in handen leggen van iemand. Ik heb altijd gezegd, mijn lot ligt in mijn handen. Soms wil iedereen bijvoorbeeld een bepaalde manier spelen, waarin ik niet geloof. Also, het gaat om jezelf. En iedereen wil wel, dan ik hou het toch bij mezelf. Want als ik eruit vlieg, ik zeg, dan heb ik het wel zelf gedaan. Ik heb niet geluisterd aan een ander, waardoor ik er dan uitgevlogen ben.
En het lot wat jij zelf bepaalt, heeft ook bepaald dat jij dus nu in Spanje zit. Voel jij jezelf een Spanjaard of ben je een wereldburger of ben je een Groninger?
Nee, ik voel me helemaal gewoon normaal. Ik ben Nederlander op het moment dat ik in Nederland ben en ik voel me goed Spaans hier, terwijl ik toch Nederlander ben onder de Nederlanders hier wonen veel Nederlanders.
Ja.
Dus altijd die van wereldburger in. Maar ik leef, laat me zo zeggen, internationaal. Politiek gezien leef ik internationaal. Ik leef niet met Rutte of met wie dan ook daar.
Nee. Ja, ook op die manier bepaal je je lot dus zelf. Want Gronings kun je ook gewoon spreken, hè?
Ja, nou, als je wilt dat mijn Gronings wordt, dan ben je Gronings, hoor.
Ja, maar dat zit er toch ook in. Kun je dat wel een beetje kwijt in Spanje?
Nee. Ten eerste, mijn vriendin bestaat er niet. Dat is heel leuk. Als we Nederlands spreken, dan krijgt ze heel veel mee. Maar als we Gronings beginnen onder elkaar met de vrienden, hebben ze er niks van verstaan.
Nee. Dus dan moet je toch maar weer een keer, als het straks weer een beetje normaal is, een keer het vliegtuig weer nog run pakken.
Ja, nee, maar als ik in Groningen ben, praat ik met mijn vrienden bijna automatisch Gronings.
Ja.
Dialect.
Ja.
Dat gaat automatisch. Ik vind het vreemd als ik in Groningen ben, dat ik dan Nederlands ben.
Ja, oké. Nou ja, dat is mooi om te horen. En want Jan Mulder, natuurlijk, oud WVV-compaan, om het zo maar te zeggen. Die heeft het toch iets anders gedaan. Want die heeft zich jaren geleden ook in een prachtige boerderij daar in Oost-Groningen gevestigd. En is daar ook altijd wel gebleven. Heb je wel eens contact nog met hem?
Jawel, ik heb hem een tijd geleden nog een keer. Hij heeft ook het boek gelanceerd voor mij nog. Terug naar Vince de Wolde, waar we in Groningen hebben dat boek gelanceerd. Heb Jan nog dat praatje gedaan enzovoort. Die zijn vrouw heb ik nog wel eens gezien in Winschoten. Je komt elkaar wel tegen natuurlijk, dat is duidelijk.
Ja.
Maar Jan zit veel meer in Brussel dan dat hij in Oost-Groningen zit, heb ik niet idee.
Wat zijn jullie toch eigenlijk ook allemaal bijzondere portretten, die generatie?
Ja. Maar goed, laat ik zo zeggen, dat beroep wat wij gekozen hebben, Jan en ook Klaas en ik en nog een paar van die. Ja, daar kon je in Oost-Groningen niet veel mee beginnen.
Nee, dat klopt. Dat is helemaal waar. Je hebt ook nooit. Ik omschrijf jou wel eens als de beste Groninger die nooit voor FC Groningen heeft gespeeld. Vind je dat een terechte titel?
Vind ik een mooie titel. Dat vind ik een mooie titel. Ik zeg eigenlijk jammer. Ik ben nog een keer met Groningen bezig. Nee, dat was als trainer. Ben
ik
een keer bezig. Ja, maar dat is lang geleden. Vol Feyenoord nog.
Nou, praat ons even bij, Arie, want dit vind ik wel leuk om te horen.
Ja, nee, ik heb het eens een keer losgelaten. Maar er is nooit iemand op aangesprongen. Oh. Ik heb het zo wat groter. Ik weet niet meer wanneer dat precies was. Maar er is toen nooit iets van gekomen. Maar dat had me nog wel geïnteresseerd.
Ja, ja, want met welke voorzitter had je toen van doen?
Weet ik niet meer wie dat toen was.
Want het was voor was begin jaren 90.
Ja, dat was, laat ik zo zeggen, ja, dat was voor Feyenoord nog.
Ja, ja. Maar en waarom werd het niks?
Weet ik niet, omdat er is nooit geen respons gekomen.
Oh, oké.
Ik heb het toen een beetje wel zo in het midden gegooid in een of ander interview. Ik zei, nou, ik wil even wachten wat er komt. Maar er kwam niks.
Oh, en nu vraag
maar
ik...
Ja, ik heb dat toch een beetje, hoor, in Nederland. Je moet zo rekenen. En dat is mij altijd een beetje, ja, niet tegengevallen. Maar ik heb een hele mooie carrière gehad. Daar gaat het niet over. Alleen, toen ik bij Standaard Luik, dat was dus 91, 92... ben ik daar gestopt en toen ben ik van Standaard naar Griekenland gegaan. Ja. En op dat moment speelden wij het beste voetbal in België. Ik was een kampioen met Standaard, met Anderlecht. De beker gewonnen met Standaard. Maar niet één Nederlandse ploeg heeft toen aangevraagd... eventueel toen ze wisten dat ik... ik was toen stond op non-actief een beetje bij Standaard. Want dat was ook wel gebeurd. Maar goed, in elk geval, dat er nooit één Nederlandse club ook maar gevraagd heeft... is er een mogelijkheid.
Nee. Maar je had natuurlijk niet de beste naam, Arie, laten we wel wezen.
Maar over wat? Over wat? Dat vraag ik me altijd af. Over wat? Beste naam. Voor wat? Als je voor je eigen mening staat, dat een slechte naam is, dan vind ik het prima.
Arie Bombari werd je genoemd en je haalt ellende binnen, dat wordt dan gezegd.
Ja, maar goed, je weet toch, geruchten de wereld in, daar heb ik niks aan. Want ik heb even over Jan Mulder terug, dat vind ik wel even aardig. Jan heeft altijd geschreeuwd, als je het over Arie aan hebt, je staat naast Cruijff. Nou, om belangrijk te zijn. Nou, ik heb de indruk dat Jan het veel belangrijker vindt om belangrijk te zijn dan ik, hoor. Als je nog steeds met 76 jaar op de televisie moet.
Is dit het toch een beetje...
Even zo, even een keer. Want er zijn bijna geen foto's waar ik naast Johan Cruijff sta.
Nee.
Want het is eigenlijk omgekeerd. Want als je naast Johan staat, kijkt niemand naar jou. Kijk eens allemaal naar elkaar.
Ja, je bent toch een beetje geagiteerd, merk ik, Arie.
Ja, nee, dat ben ik. Nee, wat je zei, daar ben ik ook geagiteerd van. Dat zijn dingen de wereld in geholpen door mensen in Nederlands voetballand die zogenaamd belangrijk zijn, of buiten, of die BN'ers zijn, die in mijn geval van geen kanten kloppen. En ik heb geen zin om erop te reageren. Alleen, als je nu zo even dat naar voren haalt, heb ik wel eens even zin om even uit te halen.
Ja, en dat mag, en het lucht ook op, misschien.
Ja, nee, lucht niet op. Het maakt niet uit, want ik leerde in China dat je dat niet moet doen. Want er wordt altijd teruggeroepen uit het bos.
Ja, maar weer een andere mentaliteit daar natuurlijk.
Ja, zeg ik. Het heeft veel meer zin om niet te reageren.
Ja, ja. Maar goed, we kwamen hierop doordat jij toch even liet vallen tussen neus en lippen, doordat jij misschien wel eens trainer van FC Groningen geweest had kunnen zijn, maar dat werd dus niks. Maar als speler dus...
Nee, omdat jij zei, ik heb geen goede naam.
Ja, nee, dat klopt. Maar dat vind ik niet, hè. Kijk, ik vind jou... maar dat vind ik wel bijzonder. Zo vaak spreken we elkaar niet, maar elke keer als ik jou spreek, dan denk ik, nou, dat is toch echt gewoon een hele aardige, mooie vent is dat, Arie Haan. Maar ja, als je dan weer andere boeken leest ook uit de jaren 90 over Feyenoord.
Ja, maar je moet even denken dat die mensen mij allemaal niet kennen.
Nee.
En allemaal van horen zeggen.
Ja. Ja. Nee, helder, Arie. Goed dat je dit even opheldert. Maar waarom is het als speler trouwens bij FC Groningen? Dat is er dus ook nooit van gekomen. Ja, is dat nooit een optie geweest?
Ja, het is wel een optie geweest, maar mijn vader wou niet.
Nee, want je vader wou dat je je school afmaakte.
Ja, nee, niet de school afmaken. Het ging veel meer om de jeugdopleiding. Ik was toen 17 jaar, toen 15, 16, 17, in die periode. En speelde in het Groninger Elftal. En toen is het natuurlijk van Veendam en de Oosterpark, er waren toen veel meer betaalde clubs in Nederland. Ja, nu hebben ze ook weer een derde divisie erbij. Maar mijn vader zei altijd, de jeugdopleiding bij VVV is zo goed. Blijf maar lekker zitten, daarvoor hoef je niet naar Groningen.
Ja. En achteraf, vind je dat jammer?
Ach, zoals het gelopen is niet, nee. Nee. Direct naar Ajax, dan goede opleiding verder, studeren. En dan wat er gebeurd is en wat je beleefd hebt. Nee, ik kan niet zeggen dat het verkeerd gelopen is.
Nee, dat kunnen wij, dat moeten we allemaal bevestigen. Zelfs de mensen die jou een lastpak vinden, denk ik. Maar het feit dat achter de Arie Haan op Wikipedia nergens FC Groningen staat. Is dat niet jammer?
Ja, dat is jammer. Dat is jammer. Ja. Dat is jammer. En ik heb ook later nog wel, toen zat Hans Nijland er ook nog trouwens. Ik heb nog wel eens zo links en rechts een keer aangeboden om wat te gaan doen. Ik bedoel, ik had niks te doen. En wat voor functie dan ook, weet je wel. Zo'n beetje bij het voetballen in Groningen betrokken te zijn. Maar dat is ook nooit gebeurd. Dus ik heb ook de indruk dat veel mensen, waar jij het over hebt, lastpakken of wat ook. Dat is nog niet eens het woord. Ik denk moeilijk is veel beter. Ja. Dat ik ben geen makkelijk. Ik ben een moeilijke. Dat wil zeggen, ik neem niet met alles zomaar genoegen.
Nee. Wordt ook gezegd, mensen die ouder worden, worden vaak wat milder. Ben jij ook milder geworden?
Oh ja, veel milder. Je hoort mij toch niet meer?
Nee. Ja, we moeten je echt zelf bellen.
Ja, je moet me bellen en je moet me even een beetje kwaad maken.
Maar, dus kennelijk, is dat bewust? Is dat een bewuste keuze?
Nou, de keuze ligt nog niet eens zo bij mij. Wel net wat we het over hebben, ja. Ik bedoel, de clubs zijn waarschijnlijk allemaal goed verzorgd. Die hebben allemaal goede mensen in dienst. En die hebben mij niet nodig. Nee. Zo zie ik het.
Nee, maar ik heb het niet erover dat je misschien niet meer gevraagd wordt om ergens aan de slag te gaan. Maar meer gewoon je karaktereigenschap, zeg maar, milder worden. Is dat een bewuste keuze die je zelf hebt gemaakt?
Nee, dat is geen bewuste keuze. Dat gebeurt automatisch. En dat is eigenlijk al begonnen toen ik naar China gegaan ben. Waar een andere mentaliteit is. Waar het niet zozeer aankomt op de discussie, maar om de werkelijke, overtuiging. Ja. En niet, ik discussieer je van tafel af. Nee, dat gaat over de hoe het werkelijk zit.
Ja, en dit is wel een prettige instelling, vind je zelf ook?
Ja hoor, ik had het veel eerder moeten doen. Rustiger worden, laten praten, niet te veel reageren.
Nee. Oké. Okay. Ja, nou ja, dat is. Maar goed, dat is het leven toch, Arie? Achteraf
ja,
makkelijk
goed,
praten.
Ik ben middelijk klaar met het reageren, met een weerwoord te geven. En dat is niet altijd goed, want weet je, het houdt nooit op.
Nee. Jammer, Arie. Nu ik dit allemaal zo hoor, nooit Arie Haan in wat voor functie dan ook aan FC Groningen verbonden. Want het heeft dus een aantal keren wel gekund.
Ja, dus waren een paar keer zo licht. We noemen dat van Duits een mooi woord voor beruringen.
Ja, flirterij.
Ja, zoiets, ja. Dat kun je het zeggen.
Ja. Maar Nijland, die had er dus ook die had er geen behoefte aan?
Nou, ik denk het niet. Nee, maar ik zeg, joh. Ik, waar ik ben, is altijd wat aan de hand, weet je wel, wat er dan gezegd wordt. Ja. Dat wil zeggen, je hebt het nooit rustig met mij, laat ik het zo zeggen.
Nee. Maar jij hebt er vrede mee dat mensen jou zo zien. Ik bedoel, daar kun je toch niks meer aan doen?
Nee hoor, ik ben erg rustig, gelukkig. Ik vind het geweldig. Ik zou niet weten wat eigenlijk ontbreekt.
Nou, dat vind ik een heel mooi eind, denk ik, van dit interview.
Ja, dat is. Ja goed, ik bereid ook nooit iets voor. Of ik praat met spelers of praat met jou of wie ook. Ik bereid nooit iets voor, het komt er gewoon uit.
En in die zin lijk je wel op Danny Buijs, denk ik.
Ja, dat zou kunnen. Ja, ja. Daar kan hij ook heel veel winst boeken.
Wat milder worden, dat is misschien een beetje de les voor Danny Buijs. Van ja, Arie Haan vanuit Spanje. Hoe zeggen ze prettige feestdagen en gelukkig nieuwjaar daar?
Feliz Navidad.
Oh ja, dat is een bekend nummer, ja.
Ja.
Arie, wij wensen jou dat uiteraard ook. Dank voor dit gesprek. En laten we gewoon hopen dat we jou nog lang, misschien ook al is het één keer per jaar, maar nog lang kunnen spreken.
Ja, oké. Ik bedank jou voor het gesprek. Ik vond het hartstikke leuk. En ook voor alle luisteraars bij jou. Een prettige dag en een gelukkig nieuwjaar. En veel gezondheid, vooral in deze tijd.
Dankjewel, Arie. Hoi.
Oké, groetjes.
Hoi.